We willen eerst de Heer een zegen vragen. Dank u wel, onze God, onze Vader, dat u ons deze dag geeft, Pinksterdag. Dank u wel dat we mogen denken aan de komst van de Heilige Geest hier op aarde, die van verschillende mensen een eenheid maakte, een eenheid die er aanvankelijk niet was. Dank u wel dat de Heilige Geest ook een onderpand is van de toekomstige erfenis, een voorschot op wat nog komt. We willen u hartelijk danken dat dat vandaag herdacht en bedacht mag worden. We danken u voor de ontmoeting van elkaar. We bidden uw zegen voor elkaar. We vragen of het een bijzondere samenkomst mag zijn. Eer en glorie voor de Heer Jezus mag brengen. Aanbidding voor u mag brengen. En versterking, zegen voor ons ook. Dank u wel dat u in uw genade ons nabij bent. Dank u dat u uw woord hebt gegeven. Dank u dat uw woord zo kostbaar is, zo bijzonder is, dat het vol staat van prachtige dingen omtrent uw Zoon. We bidden uw bijzondere zegen voor deze middag. Dank u voor alle voorbereidingen die getroffen zijn, voor alles wat al gedaan is. Dank u wel in de naam van de Heer Jezus. Amen. Een glasje water. Ik dacht dat ik dit bij de klok hoorde, maar dat is niet. Romeinen 13, ben ik zo te verstaan? Gelukkig. Romeinen 13, vers 1. Ik lees dat zoals altijd door de herziene Statenvertaling. Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn. Want er is geen gezag dan van God en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld. Zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat. En wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen wanneer men goede werken doet, maar wel als men kwade werken doet. Wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben, doe het goede en u zult er lof van ontvangen. Zij is immers Gods dienares, u ten goede. Als u echter kwaad doet, vrees dan, want zij draagt het zwaard niet zonder reden. Zij is namelijk Gods dienares, een wreekster tot straf voor hem die het kwade doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen omwille van de straf, maar ook omwille van het geweten. Om die reden immers betaalt u ook belastingen. Het zijn namelijk dienaars van God die juist daarom voortdurend bezig zijn en daarmee voortdurend bezig zijn. Geef dus aan allen wat u verschuldigd bent, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer toekomt. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben, want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit: u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren. En welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. En dit te meer, omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat we uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten we dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Laten wij als op klaarlichte dag op een gepaste wijze wandelen. Niet in zwelgpartijen, niet in dronkenschappen, niet in slaapkamers en losbandigheden, niet in ruzie en afgunst. Maar bekleed u met de Heer Jezus Christus en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken. Tot zover Romeinen 13. We schrijven inderdaad eerste Pinksterdag. En sommigen hebben een bepaalde conferentie in hun gedachten, waar ze soms geweest zijn of mogelijk hadden willen zijn. Anderen hebben weer andere ideeën over Pinksteren. Pinksteren is de dag in Nederland om uit te gaan, om een extra evenement te beleggen, of het nu motocross is of sport is, hoe dan ook, dat is in. En de grote meubelboulevards zijn open. Andere winkels ook. Er is van alles mogelijk. Maar het denken aan Pinksteren is een beetje weggeëbd. En eigenlijk is dat al begonnen met het denken aan hemelvaart. Ik wil daar toch proberen iets over te zeggen. Vroeger was voor mij hemelvaart hetzelfde ongeveer als een muziekconcours. Dat was in onze streken Grunniges heel gewoon. Er was ook niks mis mee, zal ik maar zeggen. Het was fijn, het was goed. Maar het had niks meer met de kerk of niets meer met de Bijbel te maken. Dat had te maken met een stukje amateurisme, beoefening van kunst. Het is veel en veel later geweest dat ik pas doorkreeg waar het eigenlijk om ging op Hemelvaartsdag. En vandaag hoor ik in allerlei evangelische hoeken en kringen ook hetzelfde, bijna douwtrappen, eentje fietsen, lopen, bezoekje afleggen, ook een sportevenement. Nou ja, dat is het dan ongeveer. Hemelvaart. Verder heb je niks mee. Het is een door de weekse dag, komt goed uit. En de vrijdag daarna is altijd een verplichte snipperdag geweest, dus lang weekend. Zo gaat het ongeveer. Maar over de inhoud van Hemelvaartsdag is nauwelijks nog gedacht. En op heel veel plaatsen zijn ook geen samenkomsten meer op die Hemelvaartsdag. Waarschijnlijk in Barneveld en omgeving nog wel. Dat laat ik me even lossen. Dat kan ik niet, heb ik niet gecontroleerd. Maar andere plaatsen is dat helemaal weg. En dat is eigenlijk jammer. De Heer Jezus heeft zijn werk volbracht aan het kruis van Golgotha. En hij is opgestaan. Een geweldig gebeuren op de derde dag. Op die dag na de Sabbat. Op de eerste dag van de week stond de Heer Jezus op uit het graf. De steen was al weg. De steen had hem ook niet tegen kunnen houden. Het is dus niet zo dat de steen weggerold is om hem naar buiten te laten gaan. Maar die steen is weggerold om jou en om mij naar binnen te laten gaan. De Heer Jezus is opgestaan. Hij leeft. Hij heeft zich geopenbaard toen aan Maria van Magdala en aan anderen. En op die eerste dag van de week is de Heer Jezus zelfs in de bovenzaal, te midden van de discipelen verschenen, heeft zijn handen en zijn zijde getoond. En de discipelen waren blij toen ze de Heer zagen. Dat is toen die dag gebeurd. De eerste dag van de week. De discussie over moeten we nu de Sabbat houden of de eerste dag van de week gaan houden, krijgt met deze boodschap misschien een beetje glans. Hoe dan ook, op die eerste dag van de week heeft de Heer Jezus zichzelf laten zien. En daarom wordt die dag later in de schrift de dag des Heren genoemd. De dag waarop de Heer Jezus opstond. En in een bepaald taalgebied in de wereld, met name het Amerikaans-Canadese taalgebied, dat is natuurlijk Engels kunt u zeggen, maar daar wordt de naam zondag of Sunday nauwelijks gebruikt. Het is altijd de Lord's Day. Nog steeds, de Lord's Day. De dag van de Heer. Zo wordt die dag geduid. En de gelovigen hebben daar natuurlijk bijzondere zegen van ontvangen. Maar de Heer Jezus is nog een 40-tal dagen met de discipelen geweest in die bovenzaal. En misschien ook op andere plekken, weten we niet precies. Ook in Galilea een keer, dat is helder, bij het herstel van Petrus. Maar hoe dan ook, de Heer Jezus heeft nog 40 dagen met de discipelen omgang gehad, hij heeft ze geïnstrueerd, heeft ze verteld, hij heeft ze duidelijk gemaakt wat zijn plannen en zijn gedachten waren. En daarna is het moment gekomen dat hij met de discipelen uit Jeruzalem, uit de bovenzaal vertrok naar de Olijfberg. Dat weet u allemaal, maar ik wil het toch even zeggen. En daar, bij die Olijfberg aangekomen, heeft hij gezegd wat Harry zo pas voorlas. Dat de Heilige Geest zou komen. Zij moesten in de stad blijven totdat de Heilige Geest over hen zou komen. En toen is de Heer Jezus weggegaan. Ik heb een cd'tje in de auto, dat gaat ongeveer als volgt. 11 mannen op een heuvel, ze stonden daar te kijken en ineens was die verdwenen. Dat weggaan van de Heer Jezus is mij aanvankelijk nooit zo helder geweest. Hoe ging dat dan? Nu, ik ga het u vertellen. Op dat moment kwam die bijzondere hemeltaxi, de hemelwagen, de troonwagen, de mobiele troon van Yahweh, op de Olijfberg, landde daar en de Heer Jezus stapte in. En toen hebben ze gas gegeven, dat is te plastisch. De motoren werkten en weg was hij. In een ogenblik verdwenen. In een ondeelbaar ogenblik, in een punt destijds. Bewust deze term gebruik. In een ondeelbaar ogenblik is de Heer Jezus weggegaan. Die hemelwagen, die mobiele troon, zo u wilt, die bijzondere taxi is in het boek Ezechiël, hoofdstuk 1 en ook later, omschreven. En dan blijkt dat die hele hemelwagen uit hemelwezens bestaat. Wij hebben bij onze auto het idee van, nou ja, het is een soort metaal. Het mag ook maar kunststof zijn, plastic, het kan ook nog wat anders zijn. En het is in de taal van de Bijbel blinkend metaal. Ja, we denken dan aan aluminium of zo, in ieder geval een lichtachtige toestand. Misschien wel koolstof, misschien wel carbonachtige toestand. Ik laat het allemaal los voor al die technische termen. Maar het woord blinkend metaal is het Hebreeuwse woord gasmalim. En dat betekent hemelwezen. Dus een voertuig gemaakt van hemelwezen. En er zitten raderen onder, 4. En in een rad weer een rad. Een soort swingwiel dus, weet je wel. Kan alle kanten op. Ofanim. Hemelwezen ook. En de motoren. Gerubim. Hemelwezen. Alles is hemelwezen. Alles. Dat hele voertuig is compleet hemels. Echt anders. Als er overmorgen ergens een tentoonstelling is en er staat een nieuwe Audi, ik noem maar even een dwarsstraat, ik heb niet zo'n ding, maar bewijzen van, dan is het helemaal nieuw. Nieuw model, oh ja. Nou, ga je goed kijken, wat blijkt? Vier wielen, weer vier wielen, weer een stuur aan de rechterkant, weer een motor aan de voorkant. Wat is er nu nieuw? Ja, de achterlichten zijn een beetje anders dan die van de vorige keer. Ja, klopt ook. Oh, helemaal nieuw. Onzin dus. Maar dit is echt nieuw. Dit is volstrekt nieuw. Dit is nog nooit gezien. En die bijzondere wagen heeft de Heer Jezus van de aard gedragen. Dat zongen we vroeger. In een lichte wolkenwagen werd de Heer van de aard gedragen, voer hij op tot vaders troon. Dat is die wagen. Dat is een heel bijzonder gebeuren. Hij is weggegaan. De discipelen hebben hem nagekeken, maar een wolk onttrok hem aan hun oog. En wij denken dan aan zaterdag de 18e, want toen was het erg bewolkt, hier in Nederland. We hadden liever zondag de 19e gehad, want dan was het een beetje wat minder bewolkt. Hadden we wat langer kunnen kijken, wat meer kunnen waarnemen van deze dingen. Het is niet een wolk zoals wij die kennen, het is de wolk van God, de Shechina, de wolk van heerlijkheid. Het is ook geen uitlaatgas, het is de Shechina van God, de heerlijkheid van God. En die heerlijkheid van God onttrok hem aan hun oog. Twee engelen stonden daar en die zeiden, Galileese mannen, waar staat u naar de hemel te staren? Deze Jezus die van u opgenomen is, zal op dezelfde wijze terugkomen. Daar heb je de sleutel. Want je weet namelijk, als je de Bijbel leest, hoe hij terugkomt. Dat weet je. Dat staat in Ezechiël 43, moet je toch een keer gaan bestuderen. In Ezechiël 43 staat hoe de Heer Jezus terugkomt. En ook waar hij dan terugkomt. Merkwaardig genoeg op de Olijfberg, van waar hij vertrok, daar komt hij ook terug. Maar God is dezelfde, hij is dus er zit nooit een hiaat in. Waar hij begint, daar eindigt hij. En waar hij eindigt, daar begint hij ook. Hij gaat altijd door, hij is de eeuwige. Daar komt de Heer Jezus terug. En hoe komt hij dan terug? Nou, volgens Ezechiël 43 in die wagen. Daar haal ik het vandaan. Zoals hij terugkomt, zo ging hij ook weg. Hij komt terug zoals hij weggegaan is, zeggen de engelen aan de discipelen die daar nog staan. Nou, toen ze dat hoorden, toen zijn ze met blijdschap vervuld de stad ingegaan en ze zijn in die bovenzaal gaan verblijven. Daar zijn ze toen gebleven. En u weet u misschien dat u ook kunt volgen hoe de Heer Jezus in de hemel aankwam. Dat is de volgende fase. Zou je nu ook weten hoe dat verder ging? Ja, dat weet u. In de Bijbel staat in Daniël 7 dat er een oude vandaag op een troon zit, dat duizendmaal duizenden voor hem zitten, dat tienduizendmaal tienduizenden hem omringen en dat er een soort rechtszitting is. Een geweldig moment. Het spettert bijna uit elkaar van grootheid en van glorie en van spanning. En met de wolken des hemels kwam de mensenzoon. Die wolk. Dan komt hij aan in dat geweldige voertuig vanaf de Olijfberg gekomen. Dan komt hij aan en hij wordt bij de oude vandaag gebracht. En krijgt door de handen van de oude vandaag alle macht, alle gezag, alle heerschappij, alle glorie, alle eer. En God zelf heeft hem die eer gegeven. Met eer en heerlijkheid is hij gekroond. Ik vind dat u moet weten hoe de Heer Jezus vertrok. En wat er daarna gebeurde. Hij is teruggegaan. Bij de troon van God aangekomen, daar weer uitgestapt. Nu zeg ik het weer te plastisch natuurlijk, alsof het een soort taxi is. Nou, ik denk ook dat het een vervoermiddel is. En hij is uitgestapt, is bij de oude vandaag gekomen, is bij de oude vandaag in de troon gaan zitten. Daar zit de Heer Jezus. Met eer, Nieuwe Testament, met eer en heerlijkheid gekroond. Daar is de Heer Jezus nu. En waarom is dat nu zo belangrijk? Nu, dat is heel belangrijk. Want de kracht die aangewend wordt om hem uit het graf te halen en hem te zetten aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hoge, diezelfde kracht wordt aangewend voor jou en voor mij. Nog preciezer, de manier waarop de Heer Jezus naar de hemel ging, is ook de manier waarop jij en ik naar de hemel gaan. Dan wordt het toch interessant, of niet? Dat je op een bepaald moment denkt, hoe ga ik dan straks? Nou, de Bijbel zegt dat wij die nog op aarde zijn op het moment dat de Heer Jezus zegt, kom, ja, we zullen meemaken dat de doden in Christus eerst zullen opstaan. Maar dat wij die nog op aarde zijn veranderd worden, in een punt destijds, in een ondeelbaar ogenblik, zo wordt het zelfs gezegd, er is nu niet eens een tijd voor, en dat we in wolken opgenomen, in wolken, weer de, nee, niet de regenwolk, de Shechina, in wolken opgenomen worden de Heere tegemoet in de lucht en zo zullen we altijd met de Heere zijn. De hemelvaart van de Heer Jezus is ook uw en mijn hemelvaart. En daarom hoort hemelvaartsdag bij de Maranatha boodschap. En jammer genoeg is het daar ook bijna verdwenen, want ik hoor het bijna nooit of ik lees het eigenlijk niet meer. Maar dit is werkelijk wat er gaat gebeuren. De Heer Jezus zal zijn taxi sturen, met eerbied gesproken, zoals Salomo zijn draagkoets stuurde naar zijn bruid, om die bruid bij zich te brengen. U vindt dat in het boek Hooglied hoofdstuk 4. Zoals Salomo zijn draagkoets stuurde, zo zal de Heer Jezus, de echte Salomo, de echte vredevorst, de grote, zijn hemelwagen sturen om jou en mij te brengen daar waar hij zelf is. Hemelvaartsdag hoort bij de komst van de Heer Jezus. En de kracht die aangewend is om hem daar te brengen, ook de kracht van de motoren, ook de kracht van de snelheid, heeft te maken met de alles overtreffende kracht van hemzelf. Efeze 1 vers 18, Efeze 1 vers 18, Efeze 1 vers 18. Daar staat het. U kunt het daar vinden dat u op een bijzondere manier daarheen gebracht wordt. En dat zijn prachtige dingen. Nu had de Heer Jezus gezegd dat zij in Jeruzalem moesten blijven totdat er kracht uit de hemel zou komen. Kracht uit de hoogte. En dat is de Heilige Geest. Nu blijkt dat de Heilige Geest een onderpand is van de toekomstige erfenis. Efeze 1 vers 13. Efeze 1 vers 13. Een onderpand is van de toekomstige erfenis. En dat woord onderpand is niet alleen een soort zekerheidsstelling, maar het is ook een soort voorgenot, voorsmaak. Opnieuw, je mag het hier al beleven. Je mag het echt bijna ruiken, bijna voelen. De komst van de Heilige Geest, broeder en zuster, is echt iets bijzonders. En dat heeft hiermee te maken. Daarom mijn inleiding over de Hemelvaartsdag. Want de Heilige Geest was er al lang. Toen de schepping begon, toen zweefde de Heilige Geest, de Geest van God zweefde over de wateren. Toen was de Heilige Geest er al. En toen Mozes begon te spreken en te schrijven, toen heeft hij dat gedaan door de Heilige Geest gedreven. Dat zeg ik met een tekst uit de Bijbel. Mannen Gods, heilige mannen Gods, hebben door de Heilige Geest gedreven. Oud-testamentische profeten, en Mozes was de profeet. Zegt van zichzelf, God zal u een profeet verwekken gelijk mij. Dat was de Heer Jezus. Maar Mozes noemt zichzelf dus een profeet. Heilige mannen Gods hebben door de Heilige Geest gedreven, gesproken. Dus de Heilige Geest dreef aan tot spreken. David zegt, neem uw Heilige Geest niet van mij. Hij heeft gedichten, hij heeft prachtige psalmen gemaakt, mooie verzen geschreven. Waardoor? Door de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft hem aangezet tot het dichten, tot het schrijven van psalmen en bijzondere liederen. De Heilige Geest heeft altijd gewerkt. Dat is niet nieuw, dat is niet begonnen op de Pinksterdag. Dat is absoluut niet waar, dat kan ook niet. Bovendien heeft de Heer Jezus zelf door de Geest van God, door de Heilige Geest gedreven, zichzelf opgeofferd. Zich vlekkeloos aan God opgeofferd door de Heilige Geest. De brief van de Hebreeën hoofdstuk 9. Het is dus absoluut waar dat de Heilige Geest al lang werkte. Dus als u denkt dat de Heilige Geest is gekomen op Pinksterdag, dan heb je het mis. Dat is ook niet zo. Die heeft al lang, al eeuwen gewerkt. En eigenlijk had dat oude lied waar we bijna over struikelen zo pas, wel hele mooie zinnen. Wel hele, ja, het is wel van vroeger, dat weet ik wel. Het is een taal die we niet meer spreken misschien met elkaar. Maar er zaten hele mooie zinnen in dat de Heilige Geest er altijd al geweest is. De Heilige Geest. En toch, er zou iets bijzonders gebeuren. Israël heeft als volk, als natie, als geheel gezegd, nee, we willen hem niet. En toen, en dat zei Harry ook in zijn inleiding, is de vloek van de spraakverwarring opgeheven. Want toen was het niet meer voor één volk, maar toen ineens was het voor al die volkeren. Daarom is het spreken in talen een bijkomstig iets bij de uitstorting van de Heilige Geest. Nu lijkt het het allerbelangrijkste te zijn vandaag. Dat is al eerder zo geweest hoor. Dat is niet nieuw. Dat is allemaal. Maar ik weet ook nog van de tijd dat dat heel duidelijk naar boven kwam. En dat dat ongeveer de kerken op hun fundamenten, op hun grondvesten deed schudden. Dat er ineens over talensprekerij gesproken werd. Dat is nu weer zo. Op dit moment. Alsof dat het allerbelangrijkste. Nee, dat is niet het belangrijkste, maar het is wel gebeurd. Het was nodig, omdat de boodschap van de Heer Jezus nu niet meer bedoeld was voor die Israëlieten alleen, maar die boodschap van de Heer Jezus in omtrent zijn hemelvaart en omtrent zijn toekomst is bedoeld voor alle volkeren. Hoe horen wij in de taal waarin wij geboren zijn, de Barnevelders en de Grunnigers en de Friezen en de Limburgers, hoe horen wij in de taal waarin wij geboren zijn de grote daden van God verkondigen? Dat gebeurde. De spraakverwarring heeft hen uit elkaar gedreven en daarna is er één volk geweest met één taal. En God heeft zich bemoeid met dat ene volk, met die ene taal, heeft zich bediend door zijn profeten in die ene taal. Maar vanaf dat moment, vanaf de Pinksterdag, is dat anders. Nu staat iedereen onder de zegen paraplu van de Heer en dat zijn geweldige dingen. Dat is Pinksteren. De taal die de Heer heeft laten verkondigen is ook tot ons doorgedrongen. En of dat nu is door zendeling A of B of boek B, het is mij goed. Maar het is gebeurd. En we zijn de Heer dankbaar dat we nu in onze taal een Bijbel hebben. En dat we in onze taal dingen mogen uitspreken. De Heilige Geest is gekomen. Om die individuele gelovigen aan één te voegen. Bij elkaar te brengen. Het zou een grote oogst zijn. Het zou een groot gezelschap zijn. Een oogst, de eersteling, dat was Christus zelf. Dat was op de opstandingsdag. Dat was op de dag nadat hij gestorven was. En dus die zondag daarna, de eerste dag van de week daarna. Toen is hij opgestaan, de eersteling Christus. De eersteling van een nieuwe oogst. Het begin van iets nieuws. En daarna op de Pinksterdag de Heilige Geest, die al die individuele gelovigen aaneenvoegde. Daarom zegt de Bijbel dat we door de Geest, door de Heilige Geest, tot één lichaam gedoopt zijn. Als u de Heer Jezus kent, als u heiligt, als u verlosser, dan hoort u bij het lichaam van Christus. Dan bent u door de Heilige Geest, die in u is, want nadat u het evangelie van uw behoudenis aannam, niet alleen aanhoorde, dat is misschien al 20 jaar zo, maar aannam, uw hand erop legde, bent u verzegeld met de Heilige Geest. En door die verzegeling hoort u nu bij het lichaam van Christus. Door de Geest tot één lichaam gedoopt. Dopen betekent altijd bij elkaar voegen, aaneenvoegen, toevoegen tot. Dat is precies gebeurd. Toen de Heilige Geest kwam, bent u aan het lichaam van Christus toegevoegd. God zag ook u al, ook kwam u wat later uit de baarmoeder. Dat zijn bijzondere dingen. Ik hoop dat dat overkomt, dat dat een beetje landt bij je, dat je door de Heilige Geest aan hem bent toegevoegd. Hij het hoofd en wij de leden. Hij boven alles verheven en wij zijn daaraan toegevoegd. Dat is uniek. Dat is uniek. Dat was er niet. Er was geen gezelschap waar Jood en Heiden, allen die geloofden, één zouden zijn. Dat bestond helemaal niet. Dat is nieuw. Maar er is nog iets. Dat nieuwe, dat lichaam van Christus zijn, zoals Eva uit Adam kwam, dat nieuwe is voor deze tijd bedoeld. U en ik zitten hier nog. We wachten op de call, zijn roep, zijn hemeltaxi, de bazuinen die klinken, ik noem het de klakson van die wagen. We wachten op het moment dat hij met die geweldige schittering, heerlijkheid uit de hemel komt om ons daar te brengen. Daar zitten we nu op te wachten. De Geest en de bruid zeggen, kom, we wachten. De Geest zegt dat ook. De Geest zegt, kom Heer Jezus. En hij zelf zegt, het duurt niet meer lang, ik kom spoedig. Gelovigen, houd moed, want u bent hier en tot dat moment heb u de Heilige Geest. En wat doet de Heilige Geest? U vertellen hoe het straks zal zijn. Daarom heb u de Heilige Geest gekregen. Niet omdat de Heilige Geest toen pas ging werken, dat is al eerder zo geweest. Maar u en ik krijgen de Heilige Geest om de toekomstige erfenis nu te overzien en daarvan te genieten. De toekomstige erfenis, dat is bij hem zijn. Wat zou de Heilige Geest in de gemeente vandaag willen doen? Nou, niet alleen, verkeerde dingen aanwijzen. Dat heeft de Heilige Geest altijd gedaan. De Heilige Geest overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Amen. Dat was vroeger ook zo. En dat doet hij nog. En de Heilige Geest wil ons niet alleen leiden van A naar B. Dat is vroeger ook zo gebeurd. Maar de Heilige Geest wil u vandaag laten vertellen wie de Heer Jezus is. Hoe het met hem gaat. Hoe het straks zal zijn om hem te zien. Om bij hem te zijn en om hem te omringen. Om hem in alle glorie te huldigen en te aanbidden. Dat doet de Heilige Geest. Nog steeds. De Heilige Geest in de gemeente is essentieel. Het is niet een soort reservewiel waar je misschien niks aan hebt. Zo heb ik dat wel eens gehoord. Ik heb het ook wel eens zo gezegd. Niet omdat ik geloofde dat het zo was, maar omdat men daar zo over denkt. Zo van, ja, nou, je hebt het wel, het hangt onder je auto, maar ja, als je geen perk rijdt, heb je het ook niet nodig. Nou, zo ongeveer is het dan. Dat is niet zo. De Heilige Geest is in ons en laat ons zien wie hij is en wat er met hem gaat gebeuren. En hij, de Heer Jezus, zendt diezelfde wagen waar ik het zo pas over had om jou en mij daar te brengen. En als dat gebeurd is, dan komen we ook nog met hem in die wagen terug op de Olijfberg. Dan heb je de hele cirkel rond. Dat is een vooruitzicht voor de gelovigen. En ik hoop van harte dat u daarbij hoort, dat u dit ook helder hebt en dat u daarvoor gaat danken. Dat u de Heer Jezus gaat bedanken voor wie hij is en voor wat hij deed. En voor de komst van de Heilige Geest als onderpand, als een voorschot op de toekomstige erfenis. U hoort nu bij het lichaam van Christus. U bent inderdaad een Nederlander, waarschijnlijk een Nederlands paspoort, de meeste van ons. Maar u hebt ook een paspoort voor de hemel. Dat noemen we dan vandaag een dubbele paspoort. Nou, er is een hele discussie over of dat wel of niet kan in de politiek. Dit kan. Dit is volkomen legitiem. U bent geschikt voor het huis van de Vader. U bent geschikt voor de hemel. U krijgt die geweldige toekomst aangereikt door het geloof in de Heer Jezus. En dat is een absolute zekerheid. Dat is niet gekoppeld aan onze trouw, aan onze inzet, aan onze heiliging. Niet onbelangrijk, maar daar is het niet aan gekoppeld. Het is gekoppeld aan hem, de Heer Jezus. Hij heeft het gedaan. Dat is Pinksteren. Vandaag. Opnieuw een herinnering aan de hemelwagen komt spoedig. En de Heilige Geest laat ons nu al genieten voor straks. En maakt ons nu gereed om voor hem klaar te staan. Houd u gereed. De nacht is vergevorderd. Romeinen 13. De dag is nabij. Zorg dat je klaar bent. Dat je gereed staat. Want de Heer Jezus komt. En onderweg wil de Heilige Geest ons duidelijk maken hoe we ons te gedragen hebben. Nou, we zijn nog hier op aarde. Je zou zeggen, nou, dan hebben we hier ook niks meer te zoeken. Als het dan hemels is, hemelwagen is, als onze toekomst dan bij de Heer Jezus is, als onze toekomst in het land is waar de Vader is, waar plaats is bereid, dan gaan we daarover. En dan praten we niet meer over de aardse dingen. Nee, zegt de Heer Jezus, dat is niet helemaal kosher. En Paulus zegt, je bent hier op aarde en je bent toevallig in Barneveld en hier gelden bepaalde normen en wetten. En daar moet je je maar aan houden. Dat is moeilijk. Als er één een beetje rebellieachtig is, dan is het een Hollander. U niet. Nee, u bent helemaal getraind en u bent helemaal geduwd. U bent geschikt gemaakt om, maar dat is niet zo. Ik las wat lectuur over de omgeving Nijverdal-Hellendoorn. Waar mensen in 1850 ongeveer vertrokken zijn in grote getalen naar Amerika en naar Canada later. En hoe ze daar bij elkaar waren, omdat het allemaal kommer en kwel was in deze omgeving, nou, dat klopt. Het was moeilijk, het was heel zwaar. Bovendien hebben we dan misoogst op misoogst gehad in die tijd, dat was ook nog heel zwaar. Maar goed, ze zijn daar gekomen, ze zijn begonnen en in no time was het daar weer stuk. Want het waren allemaal Hollanders. Ik verbaasde me erover. Ik heb vroeger de uitspraak gehoord. Weet je wat twee Hollanders is in Amerika? Nou ja, dat was een politieke partij. Drie Hollanders is een kerk. Vier Hollanders in Berka. Kerkscheuring. Dat was een wrang grapje. Maar dat is ongeveer zo. U bent zo. En we laten ons. Weet u dat er nergens meer scheidingen en scheuringen zijn in kerken dan in Nederland. En in Nederlands sprekend gebied. En ik heb het niet alleen over reformatorische kerk. Onder de evangelischen, precies hetzelfde. Want die mentaliteit is niet anders. Er zijn dezelfde mensen. En als het eventjes niet helemaal kosher is, niet helemaal goed gaat, beginnen we opnieuw, beginnen we voor onszelf. Denk, allemaal doe het zelfers. Allemaal een eigen zaakje, een eigen tokootje. Dat is de mentaliteit. Nee, Christus. En dat schijnt heel moeilijk te zijn. We kunnen ons zo moeilijk onderwerpen aan gezag. Je kunt alles zeggen, maar dit is het grote probleem. En als er wetten zijn, dan zien we op alle mogelijke manieren kans om ons er onderuit te wurmen. Belasting, ja, maar hoe kom ik eraf? Ja, maar dan hoor je iemand zeggen, ja, maar die belastingconsulent die is beter dan die helpt je. Nou, dan gaan we daarheen. Een paar tientjes extra, maar dan toch, hè? Heb je Romeinen 13 wel eens gelezen dat u onderworpen bent aan het gezag dat over u gesteld is? En dat is in de politiek zo, in deze maatschappij zo, maar dat is net zo goed in de kerk zo. Oh ja, maar als die man een beetje anders over de doop denkt, maar dan wil ik niet naar hem luisteren. De meeste scheuringen in de kerk hebben te maken met visie op de doop. Het is niet zomaar dat ik dat zeg, het is echt zo. We zijn in no time bezig met een eigen club, met een eigen inrichting. En dat is niet beter gegaan in de evangelische hoek, nog sterker, daar is het misschien nog wel erger. Het zijn allemaal haantjes die hun eigen liedje willen kraaien. En als je daarin niet meedoet, nou, dan moet je maar opstappen. En dat gebeurt. Overal hetzelfde. Dat hele stukje over gezag, over eerbied aan die boven je staan, is een boodschap voor Nederlanders. Op Pinksterdag, waar de eenheid ontstond, door de geest tot één lichaam gedoopt. En we zien kans om binnen dat gebeuren ook nog te zeggen, ja maar, nee die niet, nee die komen. En alle grapjes, daarover heb je ook gehoord, als er bepaalde mensen in de hemel komen en zeggen, dan moet je, maar daar zitten die en die, dat is een bepaald kerkgenootschap, die zitten daar ook apart in de hemel of zo, weet je wel. Die hebben een eigen kerkje in de hemel. onzin, dat is natuurlijk niet zo, want het gaat er over de Heer Jezus. De oude professor Gunning heeft ooit een gedicht geschreven over de doodsrivier. Ik weet niet hoe u dat gedicht kent. Heeft in het blad Timotheus gestaan. Dat bestond toen. Heel lang geleden. Maar er zijn nog wel kopietjes van. En die heeft al die geloofsgemeenschappen gezien. En die moesten allemaal door de Jordaan. Door de doodsrivier, zoals hij dat noemde. Nou, en bij de een dreef dat weg. En bij de ander dreef dat weg. En bij, nou ja, daar kon ineens iemand van een zeer zware kerk hand in hand dansen met iemand uit de kringen van het leger. Dus hij, zo ongeveer heeft hij het voorgesteld, weet je wel. Om aan te geven wat we hier allemaal aan verscheidenheid hebben en wat we ook nog legitiem vinden, wat we nog verkoopbaar vinden, wat we gewoon ook laten staan, dat is daar helemaal verdwenen. Dat is helemaal weg. Dit van Romeinen 13 is ons probleem. En dat is in de gemeente net zo. Alle conflicten in de gemeente, voor zover ik het kan nagaan, ik heb heel wat conflictbemiddeling gedaan, echt heel veel, hebben te maken met een gezagscrisis. Natuurlijk heet het anders, want er hangt altijd een vrome vlag aan. En dan gaat het over wedergeboorte, of over een charismatische uiting, of een pinksteruiting, of een doopverklaring, of een toekomstverschil, ja, al die dingen, die worden gebruikt. Maar ondertussen gaat het om een persoonlijkheid van iemand of van enkelen die het niet meer met elkaar kunnen vinden en dan knalt het er. Dat is echt waar. Nou, ik laat het nu verder los, want ik wil niet langer over die verkeerde dingen praten. Ik wil het hebben over wat anders. Dit is wat hier staat. Romeinen 13 is oh zo nodig vandaag. Ook onze overheid, ja. Ik weet wel dat je dan vragen krijgt van hoe moet het dan? En als er dan onze overheid dan wegvlucht naar Engeland 1940, en er komt een andere overheid van een andere overheerser. Hoe moet het? Nou, daar ga ik het nu niet over hebben, want dat is een eindeloos verhaal. Dit is heel belangrijk voor een Bijbelstudie, hoor. Dat geloof ik stellig, om je dat echt af te vragen van in hoeverre is onze gehoorzaamheid gevraagd en nodig. Maar dat laat ik nu los. Dit probleem is, denk ik, volstrekt en volstrekt helder. En dat is ons probleem. En dan gaat het over de onderlinge relatie. Dat zit er natuurlijk dicht tegenaan. De liefde tot elkaar. De liefde onderling. Dat is zelfs een vervulling van de wet. Wij moeten elkaar niet gaan afschieten. Niet wat boven het maaiveld komt ombrengen. Maar we moeten elkaar lief hebben. En dat is een prachtige kreet. Maar onder de vlag van liefde is ook heel veel misgegaan. De zaligheid is ons nu dichterbij dan toen we tot geloof kwamen. Dat bedoelt Paulus alleen maar dit mee. We zijn dichter bij de komst van de Heer Jezus. Het kan niet lang meer duren. Het kan niet lang meer duren. En omdat het niet lang meer kan duren, wordt het tijd dat gelovigen elkaar opnieuw gaan zien in dit licht. En dat betekent dat ze opnieuw de Heer Jezus zelf laten spreken. Ik heb enorm veel geleerd van een tekst uit het Nieuwe Testament, waar de Heer Jezus zegt, wie niet tegen mij is, die is voor mij. Daar kun je niet alles mee gladstrijken, maar ik moet ophouden met allerlei veronderstellingen. De vraag is namelijk, is iemand voor hem of tegen hem? En als iemand voor hem is, dan moet ik oppassen wat ik zeg. Ik moet oppassen. Deze dingen staan hier. En dan kom je tot een soort conclusie, dat is het eind van hoofdstuk 13. Bekleed u met de Heer Jezus. Op gepaste wijze wandelen, zeg je vers 13. Maar bekleed u met de Heer Jezus Christus. Nou hoop ik dat u mij kunt volgen. De eerste Pinksterdag waarvan ik las ooit was in Leviticus 23. Daar heet de Pinksterdag het wekenfeest. Nadat de garf der eerstelingen op die dag na de Sabbat was aangeboden, moesten ze 50 dagen tellen. Het woord Pinksteren komt daar vandaan. Pentecost, Pent 50. Pentecostal, zo heten ze Pinksterachtigen in Amerika en andere Engels sprekende landen. Van het getal 50. Het komt van het getal 50 dagen. 50 dagen nadat die eerstelingsgarven, die schoof uit het staande koren was aangeboden, zou dan het wekenfeest plaatsvinden. Op dat wekenfeest moesten ze naar Jeruzalem gaan. Pasen, Pinksteren en bij het Lofotenfeest later. 3 keer per jaar. En op dat wekenfeest is dit gebeurd waarvan we nu spreken. Van het uitgestort worden van de Heilige Geest. Waardoor ze in talen spraken. Waardoor er een nieuwe eenheid ontstond. En ze de vreemdelingen in de taal waarin zij geboren waren dingen hoorden zeggen over de grote heerlijke Heer Jezus. Maar dat wekenfeest wordt in Leviticus 23 omschreven. Dat wil ik graag met u lezen. Want dat heeft alles met ons te maken. Leviticus 23. Even zoeken. Vers 15, daar begint het ongeveer. U moet dan vanaf de dag na de Sabbat gaan tellen, vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer, dat is die schoof uit de eerstelings, dat is de eerstelingsgarve, de schoof uit het staande koren. Er wordt hier genoemd de schoof van het beweegoffer gebracht. Op 7 volle weken zullen het zijn. Dus dat is, dan komt dat, bij het getal 50 kom je dan uit. 7 volle weken, 49 dagen. Tot de dag na de 7e Sabbat. Dat was ook de eerste dag van de week opnieuw. Weer de zondag. Dan moet u de Heere een nieuw graanoffer of een nieuw spijsoffer aanbieden. Uit uw woongebieden moet u 2 broden meebrengen bestemd voor een beweegoffer. Ze moeten van 2/10 eva meelbloem zijn met zuurdeeg gebakken. Het zijn eerstelingen voor de Heere. Nu stop ik, de rest mag u lezen. Ik hoop dat je dat doet ook. Maar dat is zo uniek. Dat is een feest, een bijzondere gedenkdag. De Heere zegt dat het zijn dag is. Het zijn zijn dagen. De gedenkdagen, de feesten, niet van ons en voor ons, maar van hem. De feesten van de Heere. Van Yahweh, feesten van de Heere. En die feesten van de Heere, die moesten gehouden worden. Er zijn er 7 van. Maar 1 daarvan is die bijzondere dag. Daags na de Sabbat moesten ze Israëlieten komen met 2 beweegbroden uit hun woonplaatsen van fijn meel, maar gezuurd. En dat is volstrekt nieuw. Nooit mocht er een grammetje, een beetje zuurdeesem zitten in een spijsoffer. Nooit. Het spijsoffer is de Heer Jezus. Dat is het enige niet bloedige offer. Dat is dat deel van het offer, laat ik maar zeggen, voor het kruis. Niet het bloedige deel, want toen stierf hij. Maar vanaf zijn prille komst hier op aarde, vanaf het moment dat de Heilige Geest over Maria kwam en daar een vruchtje ontstond in de baarmoeder van Maria, tot aan het kruis. Dat is het spijsoffer. En dat moet voor de Heer Jezus afschuwelijk zijn geweest. Niet begrepen te zijn. Vandaag worden allerlei programma's opgestart om mensen die geen ouderlijke viering hebben gehad of geen ouderlijke liefde hebben gehad, om ze te helpen en zo. En dat snap ik ook. Want de Heer Jezus, niemand begreep hem. Niemand. Ook Maria en Jozef niet. Niemand heeft hem begrepen. In Nazareth heeft hij alleen maar onbegrip gehad. Hebben ze hem uiteindelijk van de steilte gestort. Althans, dat wilden ze doen. Niemand begreep hem. Ook de discipelen niet. Allen hebben mij alleen gelaten. Niemand. Zijn leven op aarde is een compleet offer geweest. Spijsoffer. En dat zat nooit een heel klein ietsiepitsie zuurdeesem in. Zuurdeesem is hetzelfde als wat gist vandaag doet met deeg. Niets daarvan. Gist laat deeg rijzen. Hè? Dat rijst dan de pan uit. Weet je wat? Dat wordt opgeblazen. Gist en zuurdeeg, dat is de opgeblazenheid. Me, the big number one. Dat is wat gist doet. Altijd. Nu nog steeds. Maar bij hem was dat niet zo. Hij had gedaante nog heerlijkheid dat we hem begeerd zouden hebben. Hij heeft het aan God gelijk zijn niet als roofgoed geacht, maar heeft zich ontledigd, zich vernederd, gehoorzaam geworden, tot op de bodem. De Heer Jezus is het spijsoffer, van het begin tot het einde, aan hem markeerde niets. Geen zuurdeeg, mocht er nooit in. En nu komt de Heer midden in het boek Leviticus, notabene, waar het gaat over het spijsoffer waaraan niets mag markeren en waarin geen grammetje zuurdeeg mag zitten. Daar zegt de Heer, en nu moeten jullie met een spijsoffer komen, gezuurd. Uit je woonplaatsen, maar gebakken. Ik zal het gewoon zeggen. Het spijsoffer is de Heer Jezus. Maar die is nu in de hemel. Het spijsoffer vandaag, dat zijn wij. Maar niemand van ons is ongezuurd. Hij kende de zonde niet, hij had de zonde ook niet gedaan. Maar wij wel. Wij zijn doortrokken met zuurdeesem. Maar gebakken betekent dat het in de oven gezet moest worden, dat het aan het vuur moest worden prijsgegeven. En ik heb niet zoveel verstand van koken en bakken en braden, maar als een gistgeval in de oven wordt gezet, dan is de werking van gist is over. Dat is gebeurd. Ik heb het bij de oliebollen gezien, dat is het enige goed voorbeeld dat ik ooit gehad heb misschien, maar daar zie je het. Dan reist het niet verder. Vanaf het moment dat zuurdeesem aan het vuur wordt prijsgegeven, is de werking over. Zal ik het gewoon zeggen? In mij zitten verkeerde elementen. Maar als ik dat beleid voor God, als ik daarmee kom in het vuur van God, bij God zelf, bij de heiligheid van de Heer, dan is het over. Dat is ook zo. Maar uit mijn woonplaats, dus uit waar ik woon, mag ik een paar beweegbroden meenemen. Twee. Heeft altijd te maken met getuigenis. Hè? Door de mond van twee of drie getuigen zal een woord vaststaan. Een paar beweegbroden. En dan mag ik de Heer aanbieden. Heren, hier zijn we. Dat is een nieuw spijsoffer voor de Heer. Merkwaardig genoeg, op de Pinksterdag werd gevraagd om een nieuw spijsoffer aan de Heer aan te bieden. En dat is ingevuld. De Heer Jezus is weg. Hij is naar de hemel gegaan. Hij is aangekomen, hij is nu in de troon van God, in de majesteit van hem in de hemel. En nu mag uit onze woonplaatsen iets bijzonders komen. Zal ik het gewoon zeggen? Dat is de gemeente. Dat zijn wij. Doet de Heer Jezus Christus aan. Zie je? Laat het zo zijn dat wat men van mij ziet, een getuigenis zijn van hem. Dat is doet de Heer Jezus aan. Dat is niet het kleed van het heil, die doe ik niet aan. Die heb ik gekregen van hem. Het is niet zo dat ik daarom gevraagd heb, dat heb ik gewoon gekregen. De mantel van de gerechtigheid heeft hij gegeven. Maar hier gaat het om mij. Doe hem aan. Dat moet jij doen. Jij moet het doen. Hoe dan? Nou, door de overheid onderdanig te zijn, dat is Romeinen 13. Door elkaar lief te hebben, door er voor elkaar te zijn. En echt te dienen. Een nieuw spijsoffer voor de Heer. De tijd dat de Heer Jezus er niet is, is de gemeente nu een nieuw spijsoffer voor de Heer. Dat is Pinksteren. Leven voor de Heer Jezus. Een getuigenis voor hem. Alle aspecten van hem, zoals hij sprak. Wat moet Jezus doen? Weet je wat? Onze jeugd heeft wel eens van die bandjes. Nou, de ouderen mogen die bandjes ook wel eens gebruiken. Wat zou de Heer Jezus nu doen dan? Hoe zou hij dan reageren? Zou hij dan dit soort dingen doen? Dat is een nieuw spijsoffer voor de Heer. En dat is merkwaardig genoeg in het Oude Testament al gekoppeld aan het wekenfeest, ofwel het Pinksterfeest. Maar dat is ook Romeinen 13. De Heer Jezus aandoen. Niet het vlees verzorgen om aan begeerte te voldoen, maar voor hem leven. Echt voor hem gaan. Zouden we dat willen? Mijn antwoord is natuurlijk ja, want dat willen we ook wel. De gelovige wil dat ten diepste wel. Maar we falen misschien 12 keer van de 12 keer, dat weet ik ook niet precies. Maar we hebben vaak een steek laten vallen, vaak iets niet goed gedaan. En dat mag je belijden, dat mag je ook erkennen. Want ik ben niet ongezuurd. Dat liedje uit Johannes de Heer, ik wens te zijn als Jezus, heb ik vaker genoemd. Zo nederig en zo goed, zijn woorden waren vriendelijk, zijn stem was altijd zoet. En dan is dat akelige refrein daar, sorry hoor, dat vind ik een akelige refrein. Helaas, ik ben niet als Jezus, dat ziet in elk. Ach, niet toch. Iedereen ziet dat ik niet als de Heer Jezus ben. Nou, moet me toch diep schamen. Dat kan dan toch niet. Dat kun je toch niet overeind houden? Daar kun je nooit van zeggen, dat moeten we maar zingen. Helaas, ik ben niet als Jezus. Dan moet je echt zeggen, dan moeten we dat vuur prijsgeven. Dan moeten we dit elementje zuurdeeg in mij of in ons ook gaan beleiden. Dus hier, we gaan elkaar lief moeten hebben, we elkaar moeten vasthouden. We elkaar niet deze dingen naar het hoofd mogen slingeren. We hadden elkaar mogen dienen en moeten dienen met het prachtige van de Heer Jezus. Dat is wat verlangd wordt. Doet de Heer Jezus Christus aan. En als dat dus, dan is de Heer Jezus, is Hij de overheid die Hij, de koning der koningen notabene, de Heere der Heren, door wie de volkeren en de machthebbers gerechtigheid stellen. Was hij gehoorzaam? Hij heeft die vraag ook gekregen, moeten we aan de keizer belasting betalen of hoeft dat niet? Toon mij een belastingmunt, van wie is dat opschrift? Ja, van de keizer, nou dan moet je aan de keizer maar geven wat van de keizer is, punt. Daaruit bleek dus dat de keizer daar macht had. Op het muntstukje stond de beeltenis van de keizer. Heeft hij zich zo opgesteld naar Pilatus toe? Hij heeft wel gezegd, als het u niet van boven gegeven was, dan had u niks te zeggen. Maar het was hem kennelijk gegeven. Dus hij is gehoorzaam geweest. Dit gaat heel ver. Maar al die dingen samen in Romeinen 13 laten hem zien als het spijsoffer in zijn leven op aarde. Dat is nog niet eens het bloedige element van het offer, dat is ook waar. Hij is gestorven, echt gestorven. Hij heeft zijn bloed gestort voor mij. Want zonder bloedstorting was er geen vergeving. Maar ook zijn leven. En nu zijn wij aan de beurt. Wij die nu vandaag op deze Pinksterdag toevallig Romeinen 13 hebben. Ik vond het heel merkwaardig dat het aan elkaar kwam. Dat het bij elkaar kwam. En dat we nu een nieuw spijsoffer voor de Heer mogen brengen. Gezuurd, dat wel, maar gebakken. Uit onze woonplaatsen. U moet niet zeggen, ik haal het daar wel vandaan. Of die daar en daar, die doen het wel. Mensen in Kodewegenboek zouden kunnen zeggen, nou die mensen daar in Veenendaal, die doen het wel. Ja, die zijn wat vromer dan wij. Nee, uit je eigen woonplaats. Ik vond het vroeger al makkelijk om te evangeliseren waar ze mij niet kenden. Dat vond ik veel makkelijker dan op de plek waar ze me wel kenden. Amsterdam was voor mij een soort, dat kent er toch niemand. Als je daar riep van de Heer Jezus, dan lachte niemand je uit. Ja, misschien deden ze het wel, maar dat raakte je niet, want niemand kende je. Maar als je dat in je eigen straat doet, ja, ik kom. Dan moest je de volgende dag ook weer mee verder. Dat is echt zo. Uit je woonplaats. Uit mijn eigen straat. Of met Jesaja 58, je niet onttrekken aan je eigen vlees en bloed. Met andere woorden, je hebt je familie ook. Daar kun je niet onderuit. Dat wil je misschien wel graag, maar dat kan niet. Zouden we het willen? Zou u nu tegen de Heer Jezus willen zeggen, Heer Jezus, dat wil ik ook graag. Ik wil graag dat de Heilige Geest in mij zoveel moois van uzelf laat zien, dat ik verlang om veranderd te zijn. Om aan u gelijk te zijn. Mag ik dat zeggen met een lied uit Johannes de Heer? Maak mij een beeld van u. Zo vol van ootmoed, liefde trouw. Maak mij een beeld van u, Heer Jezus. Maak mij een beeld van u, Heer Jezus. Dat is het, doet de Heer Jezus Christus aan. En dan zullen al die dingen op zijn plek vallen. Dan gaat de Heilige Geest een bijzondere werking doen in jou. En laat je nu genieten in de tussentijd, in de afwezigheid van de Heer Jezus. Voordat de hemel taxi komt, in de tussentijd mag je toch genieten. Daarom is de Heilige Geest gekomen. Totdat de Heer Jezus komt en ons daar brengt waar Hij zelf is. In zijn heerlijkheid en in het huis van de Vader. Vader, ik wil u danken dat u ons uw woord hebt gegeven. Ik wil u danken dat u het werk van de Heer Jezus ziet. Dat u hem bij u hebt, dat u van hem geniet. Dat u hem bewondert, dat u hem naast u hebt, in de troon hebt. Dat u hem verheerlijkt hebt. Dank u wel dat de Heer Jezus daar is. We danken u dat de Heer Jezus ons wil brengen waar hij zelf is. En u duldt ons niet alleen daar in dat huis van uzelf. Maar u wilt ook zelf graag dat we daar zijn. En in die tussentijd zijn we hier op aarde. En de Heer Jezus zegt, ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik laat je niet zomaar dobberen. Ik geef een trooster. Ik geef de Heilige Geest. Die vandaag vertellen zal wie de Heer Jezus is. En hoe het is in het huis van de Vader. En wat er nog komt. En daarom, Vader, danken we u voor de komst van de Heilige Geest. Niet om daarmee te schermen. Niet om daarmee spectaculaire dingen te willen doen. Maar om de Heer Jezus en om te genieten, om nu te proeven wat er straks gaat gebeuren. En dat verlangen kan ons ertoe uitdrijven om door de Heilige Geest apart te staan, alleen te staan alleen voor hem, geheel voor hem, dat willen we u bidden. Vader, wees u ons zo nabij en laat de dienst van deze dag, van deze Pinksterdag, in ons zoveel doen dat we verlangen naar de Heer Jezus en dat we uitzien naar wie hij is. En de Heilige Geest wil ons opnieuw schilderen wie de Heer Jezus is. En ons blij maken met wat nog komt. En die blijdschap die gaat ver en ver uit boven de blijdschap die op aarde te vinden is. Dank u wel voor deze dingen. Dank u wel voor uw woord. Dank u voor elkaar. We bidden uw zegen voor elkaar. En u wilt ons zo nabij zijn. O Vader, uw liefde en uw genade zijn bij ons. En de liefde en de genade van de Heer Jezus, die zijn er. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, die is er. We kunnen nu al genieten. Eén zijn met u, Vader, en één zijn met de Heer Jezus. We danken u. Onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Dat is door de Heilige Geest. Dank u wel. Door de Heilige Geest is het dat we deelgenoot van de goddelijke natuur zijn. Het is super, het is geweldig. We danken u en prijzen uw grote, heerlijke naam. Amen.